Hey Bontewasluisteraar, even een korte boodschap van ons. Vanwege de pandemie nemen we deze aflevering ook weer digitaal op en helaas hoor je dat. Dus alvast vooraf excuses voor het iets slechtere geluid. De inhoud is dat natuurlijk niet, dus veel luisterplezier.
Dit is Bontewas Podcast.
Uw favoriete wasprogramma over mediamissers en opstekers.
Ik ben Wansi Muller.
En ik ben Zoe Papa Economo. En dit is een lekkere lange eindejaarsspecial.
Ja, sinds onze nazomerspecial van oktober is er natuurlijk weer genoeg te bespreken.
Zeker weten, maar voordat we dat doen willen we heel graag stilstaan bij het heen gaan van een mediaman. Die is ons plotsklaps ontvangen, de heer Roy Risti. Ja, voor de luisteraars die je misschien niet kennen, Wansi, hoe zou jij Roy Risti omschrijven?
Nou, allereerst als iemand die elke Surinamer kent. ja, hij is gewoon een begrip. Dus zo zou ik hem in eerste instantie omschrijven. Het is een man die een prachtige stem had. Ja. Heel veel heeft betekend voor een heleboel mediamensen in Nederland. En ik denk ook in Suriname. Al kan ik daar iets minder goed iets over zeggen. Nee, ja, ik bedoel, ik ken hem zelf dan, omdat mijn ouders hem natuurlijk kenden. Waarschijnlijk het verhaal is van elke Suriname. Hij kende mijn vader ook. Dus, nog een ander linkje. Hij heeft ooit de rol vertolkt van Johan Adolf Pengel. Dat is de broer van mijn oma. Dat was de laatste president van Suriname voor de onafhankelijkheid. Dus... dat was dan weer een ander linkje, zeg maar, aan de kant van mijn moeder. Dus daar denk ik ook altijd aan. Hij kon heel goed oom Jopie nadoen. Dus dat is eigenlijk waar ik aan denk als ik denk aan Roy. En ook aan inderdaad wat voor verlies het is voor alle mediamensen.
Ja. Ja, het is... Want heb jij hem zelf ook ontmoet? Of weet je nog wanneer je hem voor het eerst hebt ontmoet, hoe dat was?
Voor het eerst kan ik me niet herinneren, maar voor het laatst weet ik wel. Dat was op de POM-wedstrijd, een paar jaar geleden. Ja, daar waren we allebei. Dat is een wedstrijd die wordt georganiseerd door volgens mij 77FM, een lokale radiozender in Amsterdam. Waar ze mensen pom laten maken. Hè? Een traditioneel Surinaams gerecht. Maar dan mag je ermee spelen. En hij was daar ook. En toen had hij het dus over, omdat ik altijd een item in mijn radioprogramma heb over mijn vaders muziek. En toen had hij het daar dus over. Dat hij zei van, oh, ik heb zoveel verhalen over die muziek die je vader ook kende. En het is eigenlijk nooit van gekomen om het daar een keer over te hebben. Behalve dan op dat moment. Maar dat is uit mijn hoofd de laatste keer dat ik hem heb gezien. En zijn zoon Quintus, dat is ook wel leuk. Hij en ik delen dezelfde verjaardag. Dus, dus dat is ook wel grappig. En daar heb ik ook ooit nog mee samengewerkt bij Phonix. Dus ja, weer een linkje naar Roy. Dus bij deze wakaboom Roy. Gecondoleerd aan alle nabestaanden.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En ik wil hem ook persoonlijk heel erg bedanken voor wat ik allemaal van hem heb mogen leren. Want afgelopen weekend kwamen er ook steeds weer dingen terug in mijn hoofd van ontmoetingen die ik met hem heb gehad. En... ja, en ook heel veel lessen die mij leerde, zeg maar, zonder... sommige dingen sprak hij gewoon uit, hoor. Ze zei hij, Zoe. En dan kwam er wat, weet je. Maar ook al dingen die ik pas later me realiseerde... dat ik dat van hem had geleerd. Ik heb hem ooit voor het eerst ontmoet toen ik bij AT5 werkte. En natuurlijk, laten we eerlijk zijn... omdat er stront aan de knikker was, naar Zuidoost werd gestuurd. Maar ook toen had ik zelf al... ja, ik ben natuurlijk... niet geboren, maar wel getogen Amsterdammer. En ik ken natuurlijk stadsdeel Zuidoost goed. Ik had daar toen al heel veel problemen mee... met de manieren waarop er over het stadsdeel bericht werd. En het was ook natuurlijk echt Roy's stadsdeel, weet je wel. En daar vonden we elkaar heel snel in. En hij leerde me daar ook wel veel over. Maar wat ik heel mooi vond, was dat hij toch... want hij begreep ook wel, als de media zo goed kennen, die Nederlandse media... hoe ingewikkeld de dynamiek was waar je in zat. Ik moest toch met mijn verhaal terug, weet je wel. En zij stond dan altijd toch klaar om er binnen die kaders het beste van te maken, laat ik het zo zeggen. En sowieso is dat ook wel iets wat ik me herinnerde, ook als ik hem dan weer sprak. Dan zei hij altijd, Zoe, we zijn er voor je, hè? Dat weet je. Wow. Zo ontzettend aardig. Dus je voelde je altijd door hem heel erg gedragen. En dat las ik ook veel terug in de mooie dingen die ik heb gelezen van mensen die hem eerden de afgelopen dagen. Misschien even goed om te zeggen, want deze uitzending komt natuurlijk iets later online. Hij is op vrijdag 3 december overleden en wij nemen nu een paar dagen daarna op. Maar wat ik ook heel mooi vond, het is gewoon omdat het is ook weer echt zo'n tekenende anekdote. Wij interviewden hem ook voor ons boek Heb je een boze moslim voor mij, Annebrecht en ik. Maar ik deed dat interview omdat ik hem natuurlijk kende. En ja, zei hij zo, ik kom wel bij jou langs. Want ik moet hij zat toen heel erg in D66, geloof ik. Hij moest van alles. En dus hij kwam bij mij thuis. Het was sowieso heel gezellig. En nou, ik had natuurlijk een vragenlijst. Daar werk ik sowieso niet per se heel erg mee, maar je schrijft wel wat dingen op. Nou, ik ben gekomen tot vraag 2. Vraag 1 was, wat versta je onder diversiteit en inclusie? Nou, toen waren we alweer een stuk verder. En de vraag daarna was, wanneer ben je in de media begonnen? Maar wat zo... Ja, precies. Maar dus wat zo mooi was op het einde, we waren op een gegeven moment 1,5 uur, moest hij er dus weer vandoor. En toen moesten we ook wel lachen, weet je wel. Maar het was een heel mooi gesprek, heel leerzaam. Maar toen zei hij, ja, je moet gewoon het hele verhaal horen. En een verhaal kent heel veel wegen en omwegen. En inderdaad, in heel veel dingen, ook toen we het interview weer teruglazen, ook voor het boek, zaten zoveel dingen in die ook heel veel vragen waarvan ik niet wist dat ik ze eigenlijk had moeten stellen. Snap je wat ik bedoel? Maar hij nam je daar ook altijd heel vriendelijk in mee. Nou ja, goed. Het is... maar laten we dan toch... want we zijn hier ook om kritisch op media te zijn, Mansi. Dus laten we ook zeggen, hoe vinden we dat er tot nu toe over zijn heen gaan wordt bericht?
Nou, ik vond het best belabberd. Ik heb eigenlijk overal waar ik het las. Ik was wel blij dat bijvoorbeeld de NOS het heeft genoemd. Want ik had het heel erg gevonden als het een lokaal ding was gebleven.
Ja.
Dus ik was blij dat ik het bij de NOS zag. Maar toen ik het las, dacht ik, maar is dit nou serieus... Het bericht, is dit het profiel dat jullie schetsen van Roy Ristie? Ik vond het heel mager. En ik had ook een beetje de indruk dat alle media hetzelfde schreven. Dus dat ze bijvoorbeeld bij de NOS het bericht van het Parool hadden overgenomen. Wat het Parool dan weer van AT5 had overgenomen. Wat, weet je wel? En uiteindelijk heeft het Parool natuurlijk door de Zuidoost-verslaggever Patrick Meershoek een profiel geplaatst. Ja. Maar... Ik vond in eerste instantie, ik denk echt, hè, ik mis hele happen uit zijn carrière. Het was een beetje D66 en hij was belangrijk voor Surinamers. Dat was het een beetje.
Ja, en ook, er was één tweet van, nou laten we zeggen, de huidige, wat is het, D66-lijsttrekker, die ook overal werd genoemd. En ja. Hij werd inderdaad, het politieke werd er steeds uitgehaald. Ik denk, ja, volgens mij niet dat het was natuurlijk ook een belangrijk onderdeel. Maar ze is zeker niet het enige. En daar stond dan ook vooral in... En ik mis ook het eten en je gezellige bulderlach als we op campagne gingen. Dat was dan, denk ik, ja, ik had wel zo 50 andere mensen nog kunnen noemen waar je misschien beter een tweet van had kunnen delen dan wel een ander bericht.
Ja, nee, dus inderdaad, allereerst, waarom kies je voor die tweet? Want er zijn een heleboel mensen die veel mooiere dingen over hem hebben gezegd, maar ook wat er in die tweet staat, dat is ook weer een heerlijke framing van de zwarte man of de zwarte mens. Want ja, hè, wij lachen altijd bulderend en houden van lekker eten. En het was in zijn geval natuurlijk ook
wel. Dat was wel waar. Maar ja, er waren meer dingen.
Maar het is natuurlijk wel jammer dat is wat eruit gehaald wordt. En inderdaad ook jammer dat media ervoor kiezen om die tweet dan te gebruiken. Ja. In plaats van een tweet over van bijvoorbeeld Nicole Terborg, die we... in seizoen 1 van Bontewas hebben gesproken, die bijvoorbeeld uitlegt waarom hij zo belangrijk is geweest voor haar carrière.
Ja, precies.
Dat lijkt mij veel relevanter, omdat het een mediaman was, dan van een D66-lijsttrekker. Ja, die het heeft over zijn bulderende lach. Dat, nou ja, goed.
Nee, ik hoop inderdaad, eigenlijk, je had natuurlijk inderdaad uiteindelijk dan nog wel gelukkig de uitgebreide in memoriam in het Parool. Ja, laten we hopen dat er nog wel... Er gaan natuurlijk van allerlei dingen de komende weken georganiseerd worden, las ik al. Maar laten we hopen, ja, ik hoop nog, misschien naïef, maar dat er toch nog wel wat meer aandacht gaat komen in de bredere media. Dus ja, nogmaals ook, kracht voor alle nabestaanden. En nou ja, dankjewel Roy, nogmaals ook vanuit mij.
Grazie.
Ja. Ja, dan moeten we een beetje een harde overgang doen... Naar mediamissers.
Ja, met mediamissers.
Ja, dat is echt wel waar.
Ja. Ja, oh mijn gunst, ja.
Ja, nou ja.
Blij dat het 6 december is.
Inderdaad.
Zeg ik dan maar.
Ja, want...
belabberd weekend.
Het was een belabberd weekend, zullen we maar zeggen. Kick-out Zwarte Piet. 10 jaar natuurlijk is ook dit jaar dat er bij stilgestaan wordt. Niet dat er tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet in opstand wordt gekomen, want dat gebeurt natuurlijk al veel langer. Maar dat Kick-out Zwarte Piet natuurlijk voor het eerst publiekelijk demonstreerde. En dat deden ze dit weekend ook weer in Volendam, die hardnekkig blijft vasthouden aan ZP. Dat was ook weer wonderlijk hoe dat in het nieuws kwam. En Saada Noorhuse, hoofdredacteur van One World, die had daar een heel goed Twitterdraadje over.
Yep, ja. Nou, het viel mij ook op dat in heel veel media gezegd werd... Ik ga dit uitknippen. Ja, nee, ik ga Saada's tweet eventjes quoten. Racisme in Nederland. Je mag rustig met naam en toename een persco geven nadat je vreedzame demonstranten hebt bekogeld. Politie, het wordt jullie extreem makkelijk gemaakt. En daaronder quote tweet ze een bericht van NH Nieuws. Ingrid gooide tientallen eieren naar anti-Zwarte Piet demonstranten. Ben uit mijn dak gegaan. Nou ja, zij hebben dus letterlijk een dader gesproken. De vraag is, waarom zou je dat doen? Je ziet op de achtergrond ook allemaal lachende mensen. Het is echt... Ik word echt misselijk hiervan. Ik wil het flauwe gezicht niet eens meer zien. Weg ermee. Dit is wel een beetje de stand van zaken in de media. Dat er dus weer ruim baan wordt gegeven aan mensen die zich gewelddadig gedragen. En zoals... Nou ja, volgens mij hebben we dit nu al... Hoeveel jaar maken we deze podcast? Dit zeggen we nu ook al een paar jaar. Hoe er wordt gedaan alsof het alsof er twee kanten aan dit verhaal zijn. Hè? Alsof er, wat zeggen ze meestal in de pers, dat het tot een confrontatie is gekomen. Of, bedenk het maar. Maar wat dit jaar volgens mij wel wat beter is gegaan, maar nog steeds niet overal, is dat ze hebben gezegd dat inderdaad de demonstranten zijn aangevallen. Ja. Wat ze nog niet hebben benoemd, is dat het om racisten ging die dat hebben gedaan.
Nee, die vooruitgang is er denk ik wel na 10 jaar. Ik heb ook heel veel interviews en aandacht gezien voor het bestaan voor 10 jaar Kick-out Zwarte Piet. Maar dit was wel weer een tergend voorbeeld hoor van NH Nieuws. En ja, ergens kijk, en dit is misschien, zeg ik er meteen bij, misschien niet helemaal eerlijk van mij, maar ik ken een beetje soms ook die redacties, hoe er dan gesproken wordt. Ik zou me niks verbazen als ze er nog ook hartstikke blij mee zijn ook, dat ze die daders op beeld hebben. En die allemaal van die lekkere back-end one-liners daaruit gooien. Maar het is natuurlijk heel problematisch dat dat zo eenzijdig dan ook wordt neergezet. En dit soort mensen gewoon breed uit dan een podium krijgen.
Ja. Nee, ik vind... Ik wil gewoon eigenlijk rondom 5 december media niet volgen. Omdat het me gewoon zo stoort hoe er... hoe er bericht wordt gegeven en ook gewoon om te dat staat dan los van de media hoor, maar om te zien inderdaad wat er gebeurt en hoe de politie ermee omgaat en dus dat is gewoon niet goed voor mijn ziel, zullen we maar zeggen. Maar deze hebben het dan toch genoemd en hoeveel geld zullen we erop leggen dat we dit volgend jaar weer bespreken?
Gaan we lekker uit eten op 5 december iets heel anders doen.
Echt, hè? Ja, hopen dat dan allemaal weer kan.
Ja, inderdaad.
Net
of
zonder QR-code.
Nou.
Je hebt net al even aangestipt inderdaad dat er wel veel aandacht was voor Kick-out Zwarte Piet. Weet je ook nog welke media dat dan zijn?
Ja, ik heb het wel gezien onder andere bij nu.nl, dacht ook NRC. Er waren ook echt wel wat grotere media die echt uitgebreid hierbij stilstonden. En wat ik zelf een heel mooi stuk vond om te lezen was ook over de geschiedenis van geschiedenis anti-Zwarte Piet verzet. Nou, eigenlijk antiracisme verzet. Daar ben ik zelf altijd een beetje bang voor. Is dat het dan heel erg, dan is Zwarte Piet klaar. Dan moet straks ook klaar zijn met het gezeik over racisme, zeg maar.
Ja.
Dat mensen dat dan weer, dat verschil niet zien dat het natuurlijk daarvoor staat, maar vooruit. Nou, One World had een heel interessant historisch stuk ook. Over hoe dat, het verzet, zeg maar, is ontstaan. En als ik gewoon ook terugdenk. Nou, we hadden het net over A5, waar ik Roy Ristie ooit ontmoette. Nou, als ik terugdenk, dat ga ik ook niet herhalen. Maar hoe er toen werd gesproken, dat was dus 2005, 2006 toen ik er dan begon. Hoe er toen werd gesproken door sommige collega's ook over anti-Zwarte Piet activisten in Zuidoost toen met name. Ja, dat was, ja, was echt om je kapot voor te schamen. En nou ja, dat, weet je, dat soort dingen zijn nu wel veranderd. Maar weet je, dat heb ik zeker ook weer. Voor mij was het, toen ik hoorde dat Roy Rissi was overleden, dat zijn voor mij ook wel momenten. Ik ben zo bang dat soms dat dingen in vergetelheid raken. Mm-hmm. En dat we, het is heel mooi om te laten zien dat er progressie is, om vooruitgang te zien. Maar er zijn natuurlijk al zoveel mensen zo lang bezig hiermee. En dat moeten we echt scherp houden. En vind ik ook, het is heel goed dat elke generatie natuurlijk weer op zijn eigen manier probeert dingen in de context waar zij weer in zitten, opnieuw vorm te geven, ook verzet. En dat heeft Kick-Out Zwarte Piet natuurlijk heel mooi gedaan. Met altijd ook veel respect naar de voorgangers. Maar dus dat is eigenlijk wat ik persoonlijk een heel mooi stuk vond om te lezen. Ook omdat ik er heel erg in geloof dat we dit soort dingen, we moeten steeds blijven laten zien hoe lang dit al gaande is.
Ja, ja. En in aansluiting daarop wil ik ook even tippen, als je deze podcast hebt afgeluisterd, om even naar de aflevering van Dipsaus te luisteren over 10 jaar Zwarte Pieters racisme. Dat was een live show die op 10 november in Tivoli Vredenburg was. Met een aantal, bijvoorbeeld Lulu Helder. Een van de mensen die in de jaren 90 anti-Zwarte Piet verzet heeft gepleegd. En zij vertelt daar ook heel mooi over hoe dat destijds ging. En hoe er inderdaad ook werd gesproken. En hoe zij werden geweerd van tv-programma's. Hè. Zij zouden bijvoorbeeld langsgaan bij Sonja Barend. En toen hebben ze het boek Sinterklaas kom maar binnen zonder knecht opgestuurd. En toen werd de uitnodiging gecanceld. Ja, dat soort dingen. Dus dat is ook echt even een luistertip. Niet alleen vanwege Lulu, maar vanwege alle mensen die daar. Quincy Gario, die was de host. Dus die heeft ook het een en ander verteld natuurlijk. Dus dat is absoluut de moeite waard om even terug te luisteren. Nee, ik wil nog even terugkomen op dat mensen een podium geven. Want ja, dat is natuurlijk gebeurd met de racistische eigooiers in Volendam. Ik las een interessant stuk op villamedia.nl, de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, over in hoeverre je extremistische politici nou een podium moet geven. En er is dus een soort van overzichtje gemaakt van hoe dat in Nederlandse media gaat, met een vergelijking naar België, waarin eigenlijk besloten is om aan rechtsextremistische politici geen podium te geven. En deels heeft dat er dus voor gezorgd dat rechtsextremisten in België niet zo groot zijn. En ik vind dat best wel interessant, want ik snap heus wel de spagaat. Hè. Kijk, sommige dingen hebben wel nieuwswaarde, maar elke keer dat Jerry en consorten weer een walgelijke uitlating doen, moet je dat nou per se noemen? Dat geldt ook voor meneer W. Elke keer dat hij iets zegt, moet je dat nou noemen? Want je geeft alleen maar meer ruimte aan dat verhaal. En ik snap wel dat nu een soort van de teneur is van alle geluiden moeten gehoord worden. En hè, we willen niemand, we willen geen censuur toepassen, want dat is natuurlijk wat er geroepen wordt, hè. Als je er geen podium aan geeft, dat je dan censuur toepast. Maar niet elke, ja, ik ga dit gewoon zeggen en dit vind ik echt, niet elke mening is evenveel waard. Punt. En ook niet van politici. Want er zijn een heleboel dingen die politici zeggen, andere politici zeggen, die echt wel de moeite waard zijn om te noemen. En die sneeuwen compleet onder of worden gewoon normaal niet genoemd. Omdat er iedere keer weer de focus wordt gelegd op deze nonsens. Dus ja, ik ben toch eigenlijk wel van de school dat je als journalist je heel erg moet afvragen, wat is de echte toegevoegde waarde ervan dat ik hier nu weer aandacht aan besteed? Heeft het echt nieuwswaarde en wat breng ik het publiek?
Nou ja, en ik vind daarna ook echt, want ik ben heel blij dat je dit aankaart, dit stuk ook. Want kijk, ik denk wel dat er meer over wordt nagedacht. Ik heb toen nog die begintijd, staan me nog helder voor de geest dat de heer W. opkwam. Nou, echt werkelijk aan alles wat hij deed werd aandacht besteed. Ja. En ook, en dat gold ook voor de beginperiode van de heer B. Alles moest gemeld worden. En wat daar Wat zij ook nog heel goed wisten te doen, en dat wist de heer W. nog beter, door afwezig te zijn, was hij nog gewilder, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, dat was gewoon, zeg maar, eigenlijk zijn veel media een soort van campagnebureau geweest voor deze heren. En dat zeg ik heel scherp, expres. Omdat je natuurlijk wel, of je het nou wil of niet, en daar heb je gewoon als media verantwoordelijkheid in. Je hebt macht en je bepaalt dus mede wie zichtbaar is en zichtbaarheid krijgt. En ja, dat is natuurlijk een beetje ook weer ontstaan tijdens die hele fortuinperiode, dat media natuurlijk werden verweten van jullie zijn veel te links, zo wordt het altijd geframed. Maar jullie geven geen aandacht aan wat de gewone mens beweegt, zoiets. Hè? Nou ja, dat was natuurlijk wel helemaal waar. Daar hoef je alleen geen links- of rechts-etiket op te plakken. En dat is natuurlijk heel slim gedaan, ook door bepaalde politici. En om dat even goed te maken, werd het dus aan elke poep en scheet aandacht besteed. Ik heb het idee dat daar wel ietsje kritischer, niet door alle media, naar gekeken wordt. Maar het blijft heel ingewikkeld. Ik vind, we hebben hier artikel 1 van de grondwet. Op een gegeven moment zitten er echt grenzen aan wat mensen allemaal uitkramen. Ja. Daar moet je, vind ik, ook helemaal geen podium aan geven. En sterker nog, en dan ga ik weer. Ja, ik ben toch ook historica, kan ik niks aan doen. Maar ik heb daar een tijdje geleden ook weer een aantal hele goede stukken over gelezen. Maar als je toch terugkijkt, en ik denk het hier ook wel eens heb gezegd, naar hoe het antisemitisme steeds sluipenderwijs meer aandacht kreeg in de media in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dat is echt zo vergelijkbaar vaak met wat er nu gebeurt. En nu ligt de grootste focus vaak, hè? De heer B. is natuurlijk ook zeer antisemitisch, die is alles. Maar het ligt de aandacht natuurlijk ook wel op islamhaat. Daar komen ze ook nog verder over als we het over de Meilandjes gaan hebben. Maar ik vind het echt een armoe van ons beroepsveld dat we elkaar ook, ik vind dat we ons daar echt te weinig druk over maken. En ook te makkelijk van afmaken met we moeten het allemaal maar verslaan, dat is onze taak, weet ik veel.
Ja, vooral dat laatste, daar stoor ik me echt aan. Nogmaals, niet elke mening is evenveel waard, punt.
Nou ja, maar van akte. Ja. Doe ik toch maar weer een Van Nieuwkerkje ertussendoor.
Ja, dat houden we erin. over islamhaat gesproken, of islamhaat noemen we het maar gewoon, die wederom een podium heeft gekregen in de Nederlandse media. Je had er ook nog wel eentje, hè?
Ja, nee, ik zei net al, ja, dat hele, laten we zeggen, Meiland Gate, hoe willen we het noemen? Ja, ik vind het moeilijk, omdat ik aan de ene kant denk van, ik wil er ook bijna niet aan, weet je, want je ziet het elke keer weer dat dit dus heel veel aandacht krijgt en volledig wordt opgeblazen. Ik wil graag een stukje voorlezen uit een hele goede column over hoe dat dan ook weer in de media gaat van Johan Frets, schrijver en onder andere columnist voor het Parool. Nou ja, hij zegt over hoe dit dan gaat, onder andere het valse frame dat telkens van stal wordt gehaald, is dat van een samenleving waarin nooit openlijk kritiek mag worden geuit op het religieus conservatisme of op ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de islam. En later zegt hij ook nog, in dit land is slechts ruimte voor twee soorten allochtonen. De knuffelallochtoon, die als docile, goedlachse en gevaarloze clown de vooroordelen van zijn meesters kirrend bevestigt. En de allochtoon die zich met veel bombarie afkeert van zijn mede-allochtonen, zodat hij kan worden gebruikt als schild. Ja, kijk, wat hij dus eerst zegt over dat frame, en dat maakt het altijd zo moeilijk, weet je, is dat er dan wordt gezegd van, het wordt dan heel erg gezegd van, ja, maar in de islam mag dit en dit en dit ook niet, hè? Dat is dan, dat wordt er als het ware tegenovergesteld, of je mag geen kritiek op de islam, dat is echt heel filijn. Dat beschrijft Frets ook in zijn column, dan heb je ook helemaal geen oog in hoeveel er ook allerlei dingen in beweging zijn, ook binnen allerlei religies, één. Maar dat andere is ook, en dat is ook de titel van zijn column, nou ja, het gaat niet over dat het wokeism of hoe het wordt genoemd en cancel culture. Het gaat er gewoon om dat mensen waar het over gaat nu terugpraten. Ja. En gewoon zich in die zin als volwaardig burger van dit land gedragen. En daar hebben mensen moeite mee. En dat zag je ook in, dat heb ik echt puur gekeken omdat er iemand in zat die ik ken, namelijk Nadine Ridder. Merkstratege onder andere, die ging in gesprek met Angela de Jong, columnist van het AD, bij Op 1, onder begeleiding van Jort Kelder. Nou ja, dat is echt niet wat ik normaal op mijn vrijdagavond, los van Nadine.
Ik vond het voor jou dat je dat hebt gekeken.
Ja. Maar goed, inderdaad, voor dit programma dacht ik... Sorry, wat zei je?
En nog meer respect voor Nadine dat ze daar heeft gezeten.
Ja, inderdaad. Ik heb dat gekeken en dan zie je dus ook van die standaard dingen, hè, waarin vervallen wordt. Wat allereerst heel erg interessant is, je ziet heel duidelijk natuurlijk, ja, dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk bij Jort Kelder, is dat hij natuurlijk, Angela de Jong legt hij helemaal niks kritisch in de weg. Maar Nadine Ridder wel. Het wordt ook de hele tijd heel persoonlijk gemaakt. Terwijl Nadine zit daar niet per se om iets persoonlijks over wat zij van iets vindt. Dus racisme of islamhaat wordt dan gemaakt tot een soort persoonlijk gevoel of weet ik veel. Maar wat is Angela de Jong, die deed het ook. Hè? Dingen als die zegt dan, ik had het even opgeschreven. Ja, en als Meiland die uitspraken had gedaan over nonnen, ja, dan hadden we hier niet gezeten. Nee, inderdaad niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk hadden we hier dan niet gezeten. Want ik weet niet, Wansi, misschien lees jij het wel dagelijks, al die nonnenhaat in de krant. Jeetje, Mina. Ja. Ik bedoel, dat maakt dit soort uitspraken natuurlijk zo problematisch, omdat ze landen op een xenofoob, islamhatend bed. En daar mag je dus wel degelijk iets op terugzeggen, weet je wel. Dus dat, en ja, ik weet het niet. Maar goed, hoe heb jij naar die hele Meilandjesgate gekeken?
Nou, allereerst geprobeerd me er zo min mogelijk mee bezig te houden. Maar linksom en rechtsom krijg je er toch wat van mee. Wat ik heel fijn vind, is dat, maar dat heeft dan niet zozeer met media te maken, maar wel met een standpunt innemen, dat er toch best wel wat bedrijven zijn geweest die zeggen, hier gaan wij ons niet mee associëren. Ja. En daar afstand van hebben genomen. En of dat nou een morele overweging is geweest of een financiële, dat weet ik niet. Ja, want het blijven bedrijven. Dus die snappen dat ze anders een hele grote doelgroep afstoten. Als ze daarachter blijven staan. Maar goed, ik vind het is ook goed dat het gewoon een keer wordt uitgesproken. In het kader daarvan vond ik ook een heel leuk voorbeeld. Even een zijspoor hoor. Maar ik vond het wel mooi dat bijvoorbeeld als je repen wil maken bij Tony Chocoloni, dan staat er echt bij, wij maken geen repen waarin afbeeldingen van Zwarte Piet worden gebruikt.
Ja, nice.
Ja, weet je wel. En dat vind ik gewoon, dat zijn gewoon statements die je moet maken als bedrijf. Je moet wel ergens voor staan en je moet je durven uitspreken. En nou ja, de mensen die dat dan wel willen doen, die gaan lekker ergens anders naartoe. Toedeledokie. En dat vind ik nu ook voor alle bedrijven die hebben gezegd, wij nemen afstand van de Meilandjes. We doen geen zaken meer met ze. Goed zo. Hopelijk denk je de volgende keer na over wat je zegt. Kijk, ik bedoel, ik heb niet de illusie dat ze nu denkt, oh ja, ik had ze niet zo moeten noemen. Want ze denkt dit nog steeds. Hè? En iedere keer gooit ze er zo bovenop. Dus die illusie heb ik niet. Maar het is wel goed dat ze het gaan voelen. Dus, ja.
Nee, helemaal eens hoor. Dat kwam natuurlijk ook, daar ging eigenlijk dat gesprek tussen Nadine Ridder en Angela de Jong over. Hè, van dat bedrijf hier afstand van nemen. En op zich, dat ook Angela de Jong zegt wel, ja, het is een vrij land, dus dat mogen ze ook doen. Maar aan de andere kant wordt er toch gezinspeeld op angstcultuur en je mag ook niks meer zeggen, dat verhaal. Nou, en wat ik ook altijd zo wonderlijk vind, is dat er wordt gedaan, zeg maar, alsof het hele lichtzinnige dingen zijn die mensen zeggen. En dat het gewoon belachelijk is dat ze dat niet meer mogen zeggen. Het zijn gewoon nare, racistische of islamhaten of andere discriminerende opmerkingen. Natuurlijk wil je je daar als bedrijf niet mee associëren. Ik hoop dat meer bedrijven dat gaan doen. Weet je, ik denk echt, het gaat over artikel 1 van de grondwet. Ja, dat blijf ik toch maar herhalen. Allemaal zo vreemd is het niet. Maar we doen net alsof we echt, alsof onze samenleving verloedert doordat we dat soort prut niet meer de wereld in kunnen slingeren. Ik vind het een
misschien moeten we ook een keer een aflevering, of moeten we een keer in een aflevering duiken in de zogenaamde cancel culture.
Oh ja. Ja, dat is wel een goeie. En ook over, want daar stoor ik me ook inderdaad in, wat een wokeism en weet ik veel. Mensen hebben geen idee waar het allemaal vandaan komt en die roepen maar wat.
Ja.
Ik heb het zelf overigens ook, en dat vond ik, het was goed bedoeld, maar ik kreeg een reactiegezondheid op een lezing toegestuurd die ik ergens had gegeven. Van dat iemand zei, ja, ik vond het ook zo fijn dat ze het op een manier overbrengt. Niet wat je nu ziet in die woke cultuur. En dan denk ik, nou, daar maak je me echt geen compliment mee. Dan ben ik dus duidelijk niet scherp genoeg geweest, dat dacht ik.
Ja, als jij als mellow wordt gezien, nou, wat...
Oh. Nou ja, precies. Maar goed, ja. Weet je, nee. Maar dan denk ik ook, ja, ik vind dat een hele... laten we dat doen. Er zijn ook heel veel misvattingen over. Mm-hmm. Ik las een tijdje geleden, maar ik las ook in een stuk van het Financieel Dagblad, die prop ik er dan toch nog even tussen als missen, dat was ik alweer vergeten. Dat ging over diversiteit in organisaties of zo. En toen werden ook bijvoorbeeld, ja, er zijn al heel veel slachtoffers geweest op universiteiten die vanwege de cancel culture hebben moeten vertrekken. Ho, ho, ho. Ze zijn niet van, ik ga helemaal met een vinger erbij. Ja, dat kunnen jullie niet zien natuurlijk, luisteraars. Maar goed, voor het idee. Nee. Die cancel culture is niet de reden dat ze moeten vertrekken. Het is het feit dat het enorme antisemieten, seksisten of racisten waren. Daarom moeten ze vertrekken.
Ja.
Ik wou zeggen, we moeten even meer zen worden. Maar nu weet ik dat jij iets over de NTR kwijt moet.
Ja, die omroep, wat is het ook alweer? Speciaal voor iedereen.
Nou, ja, diversiteit. Overaan.
Speciaal was het zeker wat er is gebeurd. Een kinderprogramma. En nou ben ik even, weet ik even niet, want ik, zo oud is mijn dochter nog niet dat ik daar met haar naar kan kijken. Maar er was een kinderprogramma waarin een Surinaams scheldwoord werd genoemd. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat in Nederland gedacht wordt dat Surinaamse woorden straattaal zijn. Voor iedereen die het niet weet, even een mini-college. Heel veel woorden uit het Sranangtongel, een van de talen uit Suriname, komen voor in straattaal. Ja, dat klopt. Maar het zijn Surinaamse woorden. Het zijn geen straattaalwoorden. Wat is er nou gebeurd? Er was een kinderserie en daar werd dan blijkbaar een rapper in. Dus er is zoveel mis hiermee, maar oké. Okay. Er werd dus een rapper geïnterviewd, een Bob, een rapperpop. En die had het over dat hij kaulo fatsoenlijk is. Nou, ik kan je vertellen, iedereen die Surinaams is en nu luistert, die weet dat dat geen woord is dat je zo bezigt. Letterlijk betekent kaolo, poepgat. Dat is heel oneerbiedig, heel onfatsoenlijk. En er wordt dan, zeg maar, door degene die rapper interviewt gevraagd, wat betekent dat? En dat woord wordt dus echt, denk ik, wel 4, 5 keer genoemd. En dan zegt hij, heel erg. En dan zegt hij, net als tantu, wat overigens woord is uit het papiamento. Maar oké, okay. Ook geen straattaal. En daar zijn dus klachten over binnengekomen. Er zijn wat moeders geweest die dat gezien hebben en naar de NTR hebben gemaild. Van jongens, wat zijn jullie aan het doen? Hebben jullie enig idee? En dat betekent dus, wederom, dat daar niemand zit die ze kan vertellen, dit is niet per se een woord wat wij zouden moeten willen gebruiken. Want het is niet netjes. En daarbij weten ze dus ook niet dat het geen straattaal wordt. Het wordt wel in straattaal gebruikt. Maar het is hetzelfde. Nee. Het is vergelijkbaar met dat je het andere K-woord zou gebruiken. Weet je wel, die ziekte. Wat ook een heleboel jongeren doen. Maar dat weten ze wel. Dat je dat niet gaat gebruiken. Je gaat iemand niet K-fatsoenlijk noemen. En dan bedoel ik dus de ziekte. Nee, maar dat Surinaamse woord kunnen we wel gebruiken. Omdat niemand weet wat het betekent.
Onvoorstelbaar. Maar ook, ik bedoel, het zegt al waarschijnlijk iets over de redactie waar dit dan tot stand komt. Maar ook, je kan je op zijn minst informeren, denk ik dan nog. Weet je wel?
Nee,
dat is dus ook niet gebeurd.
Dat moet wel weten.
Wat zeg je?
Ze hebben dit erin geschreven, omdat ze dus denken, dit is gewoon een straattaalwoord. Nee, dat gebeurt ook in, er is een programma op SBS6 en die neemt heel vaak om de een of andere vreemde reden, doen ze daar vragen, ik weet niet, volgens mij dat 50-50, doen ze daar vragen over Surinaamse dingen. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, ja, je hebt een Surinaamse geribbelde groente, die heet sopropo. En dan zeggen ze, sopropo? En dan denk je, ja maar jeetje jongens, er moet toch iemand in het gebouw zijn die op zijn minst een buurvrouw van een vriend, van een tante, van een kennis heeft, die weet hoe je dat woord uitspreekt. Neem het nou serieus en laat zien dat je er respect voor hebt. En dat vind ik met dit ook. Je hebt gewoon geen respect voor die taal. Maar goed.
Ja. Ik vind het ook gewoon zo slecht journalistiek of televisiewerk of hoe je het wil noemen, want je hoort dit soort dingen gewoon uitzoeken. En weet je, dat, nee.
Nou ja, en wat ik wel dus nog als aanvulling wil zeggen is dat naar aanleiding van die mails ze hebben gezegd, we gaan het eruit halen voor de herhalingen. Dus dat wordt wel aangepast.
Nou, gelukkig.
Ik weet niet precies hoe ze dat gaan doen, want volgens mij zit het in een verhaallijn, maar vooruit. Het wordt in ieder geval aangepast, dus ze luisteren er wel naar.
Nou ja, vooruit. Nou ja, mag ik er dan nog eentje in gooien voordat we dan even naar vrolijker kost overgaan?
Ja.
Ja, nee, ik had echt even een moment, want ik zeg het eerlijk, dat ik echt dacht, ik ga even een tijdje met een sabbatical. En dat was toen met veel bombarie DPG Media overal op de socials aankondigde dat ze een nieuw, zit klaar, traject hebben om de diversiteit te vergroten binnen hun gelederen. Eventjes tussendoor, DPG Media, winstgevend miljoenenbedrijf. Vergeet dat niet, hè? En wat konden mensen nou doen? Nou, het traject is een zij-instromerstraject. Dat mensen die in andere werkvelden werken. Via dat traject kennis kunnen maken met media. Dat op zichzelf, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Hè? Je bent dus in een totaal ander vakgebied. Dat soort trajecten heb je in heel veel onderwijs ook, omdat het natuurlijk leraren tekort is. Dan kan je dus instromen en dan kan je als leraar aan de slag. Daarvoor krijgt men gewoon betaald, hoor. Maar niet in de media, Wansi. Nee. Daar mag je dan 1 dag per week. Ja, ik weet heel cynisch klinkt nu, maar ik denk soms echt. En ik heb er toevallig ook nog een paar mensen over gesproken. Dan denk ik, niet dat ik de illusie heb dat ze naar me luisteren. Maar dan denk ik echt, hoezo? Hoezo moeten mensen dit dan weer gratis 1 dag per week? En het staat dan vol met dingen. En dan maak je kans op een positie op een van onze redacties. Je wordt begeleid door de grootste. Dan denk ik echt, zak in de stront. Maar goed, dus zoals zij instroomtraject. Fijn, hartstikke goed idee. Maar dan moet het dus ook weer, en daar wringt het natuurlijk ook, om de diversiteit te vergroten. Maar wel, Wansi, in de breedste zin van het woord. Hè? Dus, en daar heb ik me ook gewoon kapot om gelachen. Terwijl dan vervolgens werden er allemaal artikels gemaakt. Dat ging alleen maar over biculturele zwarte journalisten die ze eigenlijk zochten. Dus ze zijn ook nog niet eens eerlijk. Maar weet je, dan denk ik echt. En mensen, ik snap dat sommige mensen vinden mij echt heel stom als ik dit zeg. Want zeggen ze, ja, maar ze doen tenminste wat.
Hoe vaak moet het wiel nou opnieuw worden uitgevonden? Ja.
Ik vind het, maar ook dat je niet betaalt. En ja, dan kan je zeggen, mensen werken dan nog 4 dagen en gaan dan 1 dag stage lopen. Maar het interesseert me niet. Ik denk echt, maar ook weer alleen. En Anne Brecht en ik hebben dit natuurlijk voor ons boek ook maar weer eens. Hè, want het is zeker niet de eerste keer onderzocht. Wat er vaak gebeurt met dit soort diversiteitstrajecten, weet je wel. Er komt vaak toch een stempel op te staan. En plus, wat er dus altijd gebeurt, diversiteit wordt altijd binnengehaald. Sowieso blijft diversiteit op deze manier ook altijd alles wat niet tot de norm behoort. Dus de norm is dan weer niet onderdeel van diversiteit. Die worden binnengehaald op stagiaire traineeship functies. Een tijdje geleden weer gehoord, I kid you not once, iemand die ik ken bij een krant die eerst stage mocht lopen. Dat werd een verlengde stage. En daarna een traineeship. Ja. Het is gewoon ook, als je denkt aan sociaal-economische klassen. Dat gold overigens niet voor deze persoon, vanzelfsprekend. Want anders kan je dit niet doen. Maar wie kan dit zich veroorloven?
Ja. Wat erg.
Nee, maar ik vind het armoe. En dan kom ik weer terug. Het begint een beetje een thema te worden voor mij, deze uitzending. Ken je geschiedenis, ook als mediamaker. En als je dit oprecht wil, verdiep je en denk een beetje na over wat je doet. En wees ook gewoon een rechtvaardig werkgever. Dit geldt voor veel meer bedrijven in Nederland. Betaal mensen.
Ja.
Betaal mensen voor wat ze binnenbrengen. Maar als jij dat hoort, ga jij niet helemaal uit? Ik kon gewoon even niet meer.
Weet je wat best wel grappig is, nu ik erover nadenk? Ik heb, toen ik in 2002 afstudeerde van de School voor Journalistiek in Utrecht, natuurlijk nagedacht van, ja, wat ga ik dan doen? Ik ben afgestudeerd in de richting tijdschrift. En ik heb toen een gesprek gehad bij het Parool. Ongeveer tegelijkertijd als dat ik een gesprek had bij Fannix. En bij het Parool was dat ook een traineeship.
Natuurlijk.
Ja. En dat was helemaal niet een leuk gesprek. Ik had helemaal geen klik met die, ik denk dat de hoofdredacteur was. Ik zag eigenlijk ook helemaal niet zitten om bij een krant te gaan werken of weet je wel, het nieuws te verslaan en zo. Oh, en dat was ook grappig, want zijn terugkoppeling aan degene die dat gesprek had geregeld was ook van, nou, ik denk dat zij niet in de journalistiek verder moet, hoor. Dit is hem niet.
Oh, wauw.
Ja. Dat is vervolgens toch best goed gekomen, maar dat
zeiden. Ja, precies.
Maar ik realiseer me dus nu dat eigenlijk mijn loopbaan ook zo had kunnen beginnen. En gelukkig is dat niet gebeurd. Ik ben gewoon als volwaardig medewerker bij Fannix gaan werken. Zoals het hoort. En ik heb het dus nu over 2002, 2003 of 2004. Ik weet niet meer precies wanneer dat was.
Dat is 20 jaar geleden.
Ja, kom op jongens.
Nou, ook sommige trajecten die wij onderzochten ook. En dat is door Migrant en Media heette dat toen nog. Dat is jaren 90. En nogmaals, weet je, er zijn ook best wel een aantal journalisten met een biculturele achtergrond wel doorgestroomd door dit soort trajecten. Maar het gaat om, eigenlijk alles daaraan is problematisch. En het gaat dus ook niet om het gegeven stage. Ik bedoel, stages is niks mis, maar het gaat ook niet om het gegeven traineeship. Maar dat dat altijd wordt ingezet om dat zogenaamd mensen klaar te stomen om op zo'n redactie te kunnen werken. Het is gewoon, het moest gewoon even uit mijn systeem.
Waarom het ook niet oké is, is omdat zodra zo'n potje op is, die mensen dus ook moeten verdwijnen. Want er is nooit geld om ze gewoon echt in dienst te nemen. En dat, dat zijn ook de verhalen die heb jij vast ook gehoord, maar die ik ook terugkrijg van mensen. Van, ja, het potje was op. Ja, en dan? Dus wat is je plan? Je moet wel een soort van lange termijn visie hebben. Als je zogenaamd diversiteit wil binnenhalen, dan moet je ook zorgen dat ze blijven. En dat kan niet op een potje. Dat moet je gewoon in je begroting opnemen. En helemaal als je een bedrijf bent dat winst maakt, zoals DPG, dan moet je dat gewoon opnemen in je begroting. En niet onder een apart potje.
Je zei. Nou ja, goed. Laten we maar inderdaad, dit hebben we er even uitgegooid. We gaan lekker pluimen uitdelen, wat jij.
Ja, ik ben toe aan iets positievers. Nee, we zijn toe aan iets positievers. Zoe, begin jij?
Ja, ik wou beginnen met de documentaire serie Rauw Curaçao van Wensley Francisco. Hij heeft een jaar lang Curaçaoënaars gevolgd. De COVID-crisis komt daar ook heel hard aan op het eiland. En het is in alle eerlijkheid een van de weinige lineaire programma's, zoals dat heet. Nou ja, ik kijk het niet altijd terwijl het wordt uitgezonden, maar gewoon zoals de normale mensen dat doen. Gewoon online kijk ik het terug. Nee, grapje. Nee, maar goed. Het is een van de weinige dingen die ik kijk op de publieke omroep op dit moment, samen met Hunted. Ik moet eerlijk zijn. Maar het is een hele mooie serie. Want we hebben natuurlijk Rusby Kaboli een tijdje geleden te gast gehad. Voor de mensen die aflevering nog niet hebben geluisterd, ga dat doen. Dat gaat over, tussen aanhalingstekens, buitenlandsjournalistiek. Want Curaçao is natuurlijk geen buitenland. Maar dat wordt nog wel vaak zo gepresenteerd natuurlijk. Maar wat je, waar we het daar ook over hebben in die uitzending met Rusby, is ook hoe er altijd met een soort toch een beetje een... In dit geval laat ik het noemen Nederlandse blik, Europees-Nederlandse blik, zeg maar. Wordt gekeken naar in dit geval ook de eilanden. En daar zie je wel wat verandering in, waar het eerst altijd zeg maar de witte Nederlander was die zich ergens in de wereld ging verwonderen over hoe de mens daar leefde. Is dat wel wat veranderd? Je ziet nu wel dat het nu zeg maar vooral witte mannen, moet ik trouwens zeggen, zijn. En Paulien Cornelissen dan, die dan wel de taal een beetje spreken of goed spreken, zoals Ruben Terlouw natuurlijk. En dat brengt al veel meer, dat mensen de cultuur wel echt kennen en daar bijvoorbeeld ook een periode hebben gewoond. Maar wat bij Wensley een verademing is dat hij gewoon, hij kent Nederland in Europa, het Europese deel van het Nederlands Koninkrijk, maar hij kent dus ook Curaçao heel goed. En dat zie je gewoon in de documentaire, dat mensen zijn open. Het is warm en oprecht en daardoor dring je gewoon ook echt door tot wat daar gaande is. En maakt het gewoon heel boeiend en mooi om naar te kijken. En gewoon een belangrijke serie ook om te laten zien wat daar gaande is. Heb jij het al gekeken?
Nee. Ik heb wel ergens meegekregen dat het er is, maar om heel eerlijk te zijn is het vrij moeilijk met mijn meisje dat midden in een sprong zit om
alles te volgen. Ja, joh.
Langer dan een kwartier naar iets te kunnen kijken. Dus hij staat nog op de toekijklijst. Ik ga meteen even op mijn NL ziet aanzetten.
Ja, wat goed. En ook nog een tip. We hebben ook overigens... Oh ja, daar was ik toen alleen, want toen kon jij niet. Ja, toen was ik bij de NVJ, de Nederlands Journalistenvakbond. Heb ik een special, Bonte Was special gemaakt. En daar was Wensley ook de gast. Die is ook nog terug te luisteren voor de geïnteresseerden.
Oh ja, seizoen 1 is dat, hè?
Ja.
Ja.
Wansi, naar wie gaat jouw eerste pluim?
Ja, dit lijkt een heel klein beetje op zelfbevlekking wat we aan het doen zijn. Maar wij hebben natuurlijk gewoon alleen maar interessante mensen in.
Zo is dat.
Rachid Elibol, dat is ook iemand die we hebben gesproken. Journalist voor De Groene Amsterdammer. Die heeft een heel mooi stuk geschreven over het imposter syndrome. En dat is een gevoel dat je hebt vaak als, in dit geval biculturele journalist. Dat je je afvraagt wanneer je nou eindelijk eens ontmaskerd gaan worden. En dat de mensen om je heen doorgaan hebben dat je eigenlijk helemaal niks kan. Of dat je daar dus zit, maar eigenlijk je plek helemaal niet verdiend hebt. En zijn stuk gaat erover over dat imposter syndrome, maar ook over waarom vaak zoveel mensen met een migratieachtergrond dat gevoel hebben. En dat was heel herkenbaar eigenlijk.
Ja.
Ik heb daar zelf, en ik heb daar last van gehad, moet ik zeggen, misschien wel meer omdat ik vrouw ben dan vanwege mijn kleur, waar ik nu zit. Omdat dat, de radiowereld is een redelijke mannenwereld.
Nou, of een combinatie ervan, hè?
Ja, alleen ik bedoel, en dat is dan, dat is ook een beetje cliché, zeg maar, van het is cliché, maar het is wel waar. Kijk, ik heb heel veel verstand van de muziek die ik draai, dus, daarin voel ik me niet zozeer een imposter. Maar soms, ik heb in het begin vooral wel eens gedacht van, goh, weet je wel, kan ik het wel? En tuurlijk, ik heb nog heel veel te leren, absoluut. Alleen, ik verdien die plek gewoon. Ik zit daar gewoon omdat ik het kan. En daar ben ik inmiddels van overtuigd. Alleen, in het begin vooral bekroop me nog wel eens de gedachte van, kan ik dit wel? En wanneer gaan ze doorhebben dat ik eigenlijk, dat idee. En nu denk ik, nee, ik hoor daar gewoon. Maar goed, dat is dus een heel mooi stuk van Rachid Elibom. We zullen het in de show notes plaatsen.
Ja, en dan, ik vond het ook, ik heb het ook gelezen. En ik herken het ook zeker. Ik heb het nog wel eens misschien soms op een plek. En het is een beetje in een combinatie inderdaad. Vrouw zijn, bicultureel zijn. Weet je, dat. Maar ik plaats er dan in de show notes ook nog even een stuk bij. Dat is volgens mij, dacht The Guardian. Nee, het is een Harvard-onderzoek. En de titel daarvan is Stop Telling Women They Have the Imposter Syndrome. Hè? Bij Rachid gaat het over biculturaliteit dan. Maar de imposter syndrome wordt ook vaak gebruikt inderdaad voor vrouwen als ze dan op een bepaalde plek komen. Want wat het effect er vaak van is geweest, dat hele imposter syndrome, is dat dus dan vrouwen of biculturelen, hoe je het allemaal wil noemen, die moeten dan geëmpowerd worden. En hoewel er niks mis mee is om wel een beetje te weten van waar kom ik terecht en hoe gaan mensen met me om. Dus ik ben daar niet per definitie tegen. Maar dan leg je natuurlijk de verantwoordelijkheid ervan wel individueel. En dat vind ik wel altijd, daar vond ik dit stuk wel goed. Of dit onderzoek dan van weet je, je moet, als je het alleen daar wat aan van. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om het systeem dat gewoon fout is, weet je. En dat heel lang gedomineerd is door een bepaalde norm. En daar moeten we ook verandering in aanbrengen. Maar wat, ja, ik vond het ook echt een heel mooi stuk van Rachid, omdat het, hij beschrijft precies hoe het voelt. En het is ook gewoon heel erg, omdat je, ik denk iedereen twijfelt natuurlijk aan zichzelf. Dat is, maar er zijn gewoon, en dat laat hij ook gewoon zien, er zijn gewoon bepaalde mechanismen. Nou, onder andere, wat dacht je van trajecten om diversiteit binnen te krijgen? Ja. Die er soms voor kunnen zorgen dat mensen die dus of bijvoorbeeld een biculturele achtergrond hebben of vrouw zijn, of beide, extra twijfels daardoor gaan krijgen. Dus dat, heel goed stuk.
Ik wil ook nog een aanvulling daarop doen. Code Switch, ook een toffe podcast, die heeft ook ooit een aflevering gemaakt over het imposter syndrome, maar dan met betrekking tot je afkomst. Dus mensen die bijvoorbeeld zeggen van, ik voel me eigenlijk, ik zeg maar wat, in mijn geval dan een nep Surinamer. Dus dat is ook een heel mooie aflevering. Dus als kijken of ik hem nog terug kan vinden, dan gooien we die ook in de show notes. Dit wordt weer een heel lange show notes, peoples.
Ja, lekker toch? Heerlijk. Ja. Hebben jullie lekker veel dingen te doen in de winterbreak?
Ja, heel goed.
Lekker bijlezen.
Nog een opsteker heb jij volgens mij, hè?
Ja, ik had een goed stuk, las ik. Ik wist ook dat er aan zou komen op Follow the Money. Misschien sowieso een aanrader, zit ik even te denken, als we toch aan het aanraden zijn. Als je het je kan veroorloven, en je bent natuurlijk al vriend van Bonte Was Podcast, maar is het ook heel belangrijk om lid te worden van bepaalde onderzoeksjournalistieke platformen. Dus denk ook aan One World, Nieuwij, maar dus ook vind ik echt aan Follow the Money. Die kunnen dat ook hard gebruiken, want goede journalistiek is gewoon duur. Dus als je bereid bent en in staat bent om daarvoor te betalen, doe het. Dus dat even tussendoor.
Het was een stuk dus gratis, sowieso.
Wat zeg je?
De eerste maand is gratis. Je kan een maand op proef gratis hun artikelen lezen.
Oh ja, inderdaad. Ja. En ik ben dus recentelijk ook lid geworden, want ik dacht, ik vind het is gewoon belangrijk om van de dingen die je goed vindt juist lid te worden, want alle centen zijn welkom. Ja, dat stuk heet Achter de schermen bij de publieke omroep, een giftige cocktail op het Mediapark. Nou ja, dat spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Nou ja, ik ben zo benieuwd ook hoe jij het hebt gelezen, Wansi, want jij zit op dat giftige jij zit in die giftige cocktail.
Ja, letterlijk.
Maar goed, alle gekkigheid daar gelaten. Het is wel een goed stuk die dus laat zien ook, hè, want je hebt de publieke omroep, de NPO hangt daar als het ware boven als orgaan. En eerlijk gezegd wist ik dan niet eens dat dat nog maar zo kort bestond. Dat bestaat dus gewoon 12 jaar. Nee, in mijn geheugen is het er al forever. Maar, en dan heb je daaronder al die losse omroepen hangen. En het gaat eigenlijk ook over hoe een aantal mensen daar echt de dienst uitmaken en alles bepalen. En hoe dat ook een klein netwerkje is van mensen die elkaar steeds baantjes doorspelen. Dus ik heb dat met, het is denk ik, en dat doet Follow the Money natuurlijk ook op basis van dat ze op zoek gaan naar geldstromen en hoe die worden verdeeld. Dus dat is een hele goede manier van werken. Dus een mooi onderzoek. Het enige waar ik, het is een serie, dus er komen er nog meer, dus ik kijk daar ook naar uit. Waar ik wel een beetje mijn hart voor vasthoud, ben ik wel eerlijk over. Dat staat ook in de aankondiging van het stuk. Staat, in de komende artikelen zullen we inzoomen op de machtspositie van de NPO, het gebrek aan transparantie van geldstromen, de kritiek op de digitale strategie en de fnuikende werking van diversiteitsbeleid op de inhoud van sommige programma's. En vooral dat laatste maak ik me een beetje zorgen over, hoewel het is denk ik heel goed dat het wordt uitgezocht. Dat hebben Anne Brecht en ik ook geprobeerd voor Heb je een boze moslim voor mij? Nou, dat was echt wonderlijk. Er was heel veel niet meer terug te halen van wat voor potjes en projecten er allemaal zijn geweest bij de NPO. En niemand wist wie daar precies allemaal ook alweer voor verantwoordelijk was. Het moest allemaal opgezocht worden. Nou, dat was echt een wonderlijk gegeven. Dus op zich dat je dat kritisch beschouwt, daar ben ik heel erg voor. Waar ik me zorgen over maak, is dat vaak het effect daarvan is dat er helemaal niks meer gebeurt, want zie je wel, het werkt toch niet. Mm-hmm. En ja, dat zou ik dus dan wel weer heel jammer vinden. Dus ik hoop dat daar wel integer mee wordt omgegaan. Maar goed, tot zover even mijn verhandeling erover. Hoe zie jij dat als inwoner gezetene van het Mediapark?
Nou ja, ik vond het allereerst een interessant stuk, omdat ik ook niet zo op de hoogte was van hoe dat nou precies werkt. Dus ja, dus alleen al daarom was het goed om te lezen. Ja, en ik weet niet of ik kan zeggen dat het me verbaast wat ik heb gelezen. dat er veel dingen elkaar worden toegespeeld. En dat eigenlijk bijvoorbeeld zendermanagers niks mogen vinden van de inhoud, maar dat wel doen. Wat natuurlijk recentelijk is gebeurd, hè, op 3FM. Overigens. Is de side note daarbij dat de manier waarop dat in de media is gekomen volgens mij er ook toe heeft geleid dat Charit alles, want daar heb ik het nu over, verschrikkelijk veel nare seksistische en racistische berichten heeft ontvangen. Maar goed, dat is even een zijspoor. Dus ja, het is een interessant verhaal. En ik weet zelf dus niet, ik werk voor een omroep op een zender en dat zijn allemaal, kijk, ik kom van Fannix waar je gewoon voor de zender werkt en iedereen werkt voor die zender. Dus je hebt niet een blokje van die omroep en een blokje van die omroep. Dus voor mij was dat, toen ik in Hilversum kwam, ook echt even omschakelen. Maar ik vind dat dus nog steeds heel ingewikkeld. Van hoe liggen die lijnen nou en wie bepaalt nou daadwerkelijk en zo. Dus ja. Ik denk dat is wat ik er eigenlijk over wil zeggen. Dat ik het met heel veel interesse heb gelezen. En ook zeker benieuwd ben naar dat laatste, het diversiteitsbeleid en hoe dat nou werkt. Als ik zelf even daarop uit mag blikken, kan ik me best voorstellen dat wat zij bedoelen met de fnuikende werking van diversiteitsbeleid op de inhoud van sommige programma's, is dat omdat het een soort moetje is, dat die programma's er daarom niet beter van worden. En met een moetje bedoel ik niet zoals wij vinden dat het moet, dus dat het organisch zou moeten zijn. Maar omdat ze het willen afvinken.
Ja.
En dat is. Ja. Ik hoop dat ze het op die manier bedoelen.
Dat hoop ik ook. Ja, dat zou ik heel goed kunnen. Maar het is toch, ik weet ook hoe dat soms kan uitpakken. En dan wordt het dus. Kan het zo door niet nader te noemen politici worden gebruikt om daar wat van te vinden weer, weet je. En dat vind ik er altijd zo ingewikkeld aan. Dat gezegd hebbende is het denk ik heel goed dat kritisch onder de loep wordt genomen. Dus ik ben reuze nieuwsgierig. Had jij nog een pluimpje?
Ja, ik ben al heel lang geabonneerd op de nieuwsbrief van Villa Media. Eigenlijk op twee nieuwsbrieven hoor. Ik krijg gewoon een soort algemene nieuwsbrief en daar staan dan gewoon wat links in naar artikelen op de website en vacatures. Ik heb dat dus echt al heel lang, want het is volgens mij van voordat ik bij Fannix werkte en op zoek was naar banen in de journalistiek. En dan krijg je gewoon elke week allemaal vacatures doorgestuurd. Maar ze hebben ook op zaterdag een heel interessante nieuwsbrief. En die gaat over innovatie, loopbaan en het vak. En die wordt geschreven door Nick Kievits. En die werd ook geschreven dus om en om door Nick Kievits en de hoofdredacteur. Die nu Dolf Rochmans, die afscheid gaat nemen. Volgens mij eind van het jaar. Maar die nieuwsbrief op zaterdag is echt heel interessant. Want daar staan vaak zulke goede tips in. Bijvoorbeeld over transcriptieprogramma's. Over, weet ik veel... Ja, jeetje, nu moet ik dus uit mijn hoofd iets bedenken. Dus ik had het iets beter moeten voorbereiden. nee, maar het gaat in ieder geval over interessante ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over hoe, ik zeg maar wat... ik weet niet of ik nu het juiste medium noem hoor. Maar bijvoorbeeld dat de New York Times een betaalmuur heeft opgeworpen. En waarom dat dan werkt. Het gaat gewoon over allemaal dingen uit het vak. Dus voor journalisten is het echt een heel interessante nieuwsbrief. En je kan dus als je naar de website van Villa Media gaat... en volgens mij op service klikt, dan kan je dus aanklikken welke nieuwsbrief je je op wil abonneren. En dan moet je dus klikken op die van thema op zaterdag. En dan zie je dus, dan krijg je elke zaterdag die interessante weetjes over innovatie, loopbaan en het vak. En ik krijg je niet voor betaald, maar ik lees echt elke week wel iets waarvan ik denk, oh, dit is heel interessant. Dit zouden meer mensen moeten weten. Dus ik gun je die kennis.
Nou, en als je het inderdaad je weer kan veroorloven, kan ik ook van harte aanraden om NVJ-lid te worden. Want dan krijg je ook het magazine en ben je ook, kan je ook van alle informatie gebruik maken op Villa Media. En nog even op een persoonlijke noot. Ik ben lid geworden van de NVJ, nou ja, omdat het handig is. Maar het is ook wel zo dat ik, toen het op een gegeven moment helaas nodig werd om mijn zakelijke adres te verplaatsen. Omdat bij de KVK nog altijd, dat gaat godzijdank veranderen. Het zo is dat je privéadres ook je zakelijk adres is als ZZP'er. En ja, de realiteit is ook dat dat dus gewoon niet veilig is. En toen kon ik dus, ik hoefde daar helemaal ook geen lid voor te worden of wat dan ook, kon ik dus mijn zakelijk adres op het adres van de NVJ zetten. Dus dat vind ik gewoon sowieso props waard. Maar daar was ik toen zo enthousiast over dat ik spontaan ook meteen, ik wilde toch al lid worden, ook lid ben geworden. Nee, ja, mooie tip. Ja, wat gaan we volgend jaar doen, Wansi?
Ja, 2022. Ik durf niet te zeggen tot heel snel. Maar we hebben wel genoeg ideeën volgens mij.
Ja.
Voor uitzendingen. We moeten nog steeds duiken in het thema validisme. Hè? Dat gaan we denk ik nog wel een keertje echt met iemand bespreken. Ja, wat ik eigenlijk ook wel zou willen, waar ik in zou willen duiken, is de manier waarop er wordt geschreven over... Ja, ik noem het maar even inspiration porn.
Oh ja.
Dat vind ik een heel interessant thema. Dus ik denk
cancel culture hadden we.
Ja, dus ik weet niet of volgend seizoen dan een thema, of een seizoen dat waarin we het rondom een gast doen of rondom een thema, maar of misschien wel allebei.
Allebei.
Ja, en we moeten inderdaad even kijken wanneer dat dan gaat gebeuren. Mijn meisje is bijna 1, maar nog best intens.
Ja, zeker weten. Dus... Nou ja, maar kunnen we zeggen, mensen zullen wel weer van ons horen en gaan we misschien ook alweer eens een keer een nieuw setje t-shirts drukken en ook weer wat wasmiddel aanschaffen. En even voor de vrienden van Bonte Was Podcast, dank jullie wel. Dit soort dingen als de t-shirts drukken, maar ook nu het transcriberen van de afleveringen, opdat we ook mensen kunnen bedienen die ons niet kunnen horen. Maar wel kunnen lezen dan. Het zijn allemaal manieren waarop we jullie bijdragers inzetten. Maar mensen zullen wel weer van ons horen, denk ik, volgend jaar, toch?
Ja, dat lijkt me wel. Dus bij deze wensen we iedereen fijne feestdagen. Mocht je iets gaan vieren, be safe vooral. Hopelijk tot volgend jaar. Oh ja, en niet vergeten, deel ons ook, hè? Want dat helpt heel erg.
Maar goed, spread the word.
Ja, ik borduur nu een beetje voort. Of tenminste, ik loop een beetje vooruit op wat we zo meteen gaan zeggen. Want dit was een extra lange eindejaars Bonte Was podcast.
Abonneer je op onze podcast via Spotify, Apple Podcast of een andere podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was podcast te vinden.
Nou ja, zolang we dus nog geen nieuw seizoen opnemen, hebben we heel erg veel behoefte aan voorbeelden van missers of opstekers in de media, zodat we die wel kunnen blijven delen. En ook als je meer wil weten over Bontewas Podcast, volg ons dan op Twitter via @bontewaspodcast.
En word natuurlijk ook vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/bontewaspodcast.